De titel is hier opdekking. Er zijn bepaalde voorwaarden als ook gevolgen van opwekking. En we lezen in 2 Koningen hoofdstuk 18 vers 3 dat Hiskia deed wat recht is in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David had gedaan. Dat is alleen mogelijk omdat Hiskia de weg volgde van de schrift zelf. De Bijbel zegt, uw woord is de waarheid. En door zijn woord kon Hiskia de wil voor hemzelf en voor zijn volk vinden. En kon hij met de afgoderij breken. En door het lezen van het woord van God kunt ook u Gods wil beproeven, zegt Romeinen 12 vers 2. Wordt niet deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus als uw gemoed vernieuwd wordt door het woord van God, dan kunt u zijn volmaakte wil beproeven. We hebben daar een studie over gedaan, de drie willen van God. Dat kunt u nog eens een keer rustig bekijken op onze site. Maar het is heel belangrijk dat er een voorwaarde is voor opwekking, dat u deze wereld niet gelijkvormig wordt. Dat uw gemoed zich laat vernieuwen. En uiteindelijk dat u Gods wil dient te beproeven. Wat is Gods volmaakte wil voor uw leven? Hoe ouder u wordt, tenminste, zoals het met mij, hoe meer interesse ik heb aan één zaak, wat is Gods volmaakte wil voor mijn leven? En niet mijn tijd verzuimen of verspillen met dingen die misschien nog niet eens zo slecht zijn, het zelfs heel goed kunnen zijn, maar nogmaals, het goede is vaak de vijand van het beste. Nu we lezen hier in 2 Koningen hoofdstuk 18 vers 3, dat Hiskia recht deed wat in de ogen des Heren was naar alles wat zijn vader David had gedaan. We leren hier het principe zo vader, zo zoon, hoewel David niet zijn directe vader was, maar indirect was hij afstammeling van David. Nu, dat is een zaak die ook voor ieder van ons geldt. Er zijn veel slechte voorbeelden te noemen van vaders die ook zo een slecht voorbeeld voor hun kinderen zijn geworden. Het beste voorbeeld is denk ik Adam. Hij verloor het beeld van God. Kain, zijn oudste zoon, volgde hem daarna en hij verwerde tot een moordenaar. We zien dat alle koningen van Israël Adam in het opzicht gevolgd zijn. En de meeste koningen van Juda, met de uitzondering van 7, 8 koningen die goed zijn. We zien het in de huidige politiek in Noord-Korea. Kim Il-sung en zijn zonen blijven dictators zonder geweten. Vanaf de revolutie van de Kerk van Rome door de Jezuïeten in Rusland in 1917 met Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, Zinoviev, Khrushchev, tot Poetin zijn gewetenloze massamoordenaars. Je ziet het bij de zogenaamde Kerk van Rome. Alle pausen zijn godslasteraars. Ze noemen zich plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. En eigenen zich de titel van God toe, Heilige Vader. De vruchten van dit systeem, de maffia, 2 wereldoorlogen, de 30-jarige oorlog, de inquisitie, communisme en zoals sommigen ook denken, islam. Je hebt ook goede voorbeelden van een vader die bijvoorbeeld bij Abraham een geloofsheld is en we zien het in Isaac en ook in Jacob. Hoewel, we moeten aantekeningen bij deze drie patriarchen van Israël, dat beiden een probleem met liegen hadden, een vrees voor mensen hebben. En dat is vaak de reden waarom mensen liegen. Abraham loog over zijn vrouw, hij noemde haar zijn zuster toen hij in Egypte was. Isaac deed hetzelfde tegen Abimelech, zoals Abraham deed, over zijn vrouw, die hij zijn zuster noemde. En Jacob, die oogst had, hij liegt naar zijn vader Isaac en stelt zich voor, hij is Esau. En zijn zonen, die liegen hem jarenlang aan als het gaat om dat ze Jozef verkocht hebben, dat hij niet is verscheurd door een beest. En ook die 12 geslachten worden dan uiteindelijk, met de 12 patriarchen, is het probleem van liegen een probleem. Sterker nog, ze uiteindelijk verkiezen de nakomelingen van Jacob, Israël, een moordenaar, een revolutionair Abbas, boven de waarheid in het vlees geopenbaard, Jezus Christus. Maar ik moet ook zeggen, ik ben bijzonder dankbaar voor mijn vader. Hij heeft me geleerd om geen alcohol te drinken, spaarzaam te leven, hard te werken. En heel veel dingen die voor het karakter belangrijk zijn, zijn dingen die terugkijkend ik van hem mocht overnemen. En zoals u misschien weet, zoals de mensen ook zeggen, ja, een zoon die houdt van zijn moeder, maar die volgt zijn papa na. Nu, Hizkia was een man die David volgde en hij deed een aantal dingen die God zeer bevallen hebben. Lezen in vers 4, hij nam de hoogten weg. Ten tweede, hij brak de opgerichte beelden. Ten derde, hij roeide de bossen uit. Ten vierde, hij verbrijzelde de koperen slangen. Ten vijfde, in vers 5, hij vertrouwde op de Heere, de God Israëls. Ten zesde lezen we in vers 6, hij kleedde de Heere aan. En uiteindelijk in vers 6, aan het einde, en hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden. Dat zijn 7 stappen, 7 niveaus die een Hizkia oppikt. En daardoor komt Gods zegen over zijn volk. Nou, als er één verlangen is van God, en ik denk dat iedere christen dat heeft, dat God een opwekking geeft in Nederland. En dan zullen we het beginnen moeten op de preekstoelen, in de harten van de voorgangers, terug te gaan naar de Statenbijbel, en dan op grond van die heilige schrift, zoals Hizkia ook doet, God zoeken en alles wat onheilig is, kapot maken en afbreken. Het begint met dingen kapot maken en daarna kan God opbouwen. Het begint eerst negatief en daarna komt het positieve. Nu, de vraag is, wat waren de gevolgen van deze hervorming onder Hizkia? Dit is net hervormingsdag geweest, dus het is misschien wel passend om ook hier te zien wat de hervorming van Hizkia heeft teweeggebracht. We lezen in vers 7, het allerbelangrijkste, zo was de Heere met hem. Daarna, overal waar hij in uittrok, handelde hij kloekelijk. Ten derde, hij viel af van de koning van Assyrië. En ten vierde, hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe. Dat zijn de 4 gevolgen en de 7 voorwaarden voor een hervorming of een opwekking of een reformatie, hoe je het ook wilt noemen. We zullen met het eerste beginnen in vers 4. Hij nam de hoogten weg. Nou, waarom is het zo belangrijk? Omdat op die hoogte vreemde afgoden vereerd werden. En dat ging samen met hoererij en kinderoffers. Achter die afgoden staan duivels. Niet demonen zoals in de Nieuwe Bijbels, maar duivels. Het demon kan ook een goede geest zijn, een Grieks mythologisch woordenboek. Maar bij een duivel is nooit sprake van een goede geest en een slechte geest, tenzij je een satanist bent. Met andere woorden, het heel belangrijk is dat God heeft 1 plaats bepaald waar hij wilde aangebeden worden. We lezen in Deuteronomium hoofdstuk 12, vers 4. Gij zult de Heer uw God al zo niet doen, maar de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen verkiezen zal om zijn naam al daar te zetten, naar zijn woning zult gelieden vragen en daarin zult gij komen. En daarin zult gelieden brengen uw brandoffers en uw slachtoffers en uw tiende en het hefoffer uw hand en uw gelofte en uw vrijwillige offers en de eerstgeboorten uw runderen en uw schapen. Nou, er waren dus wat hoogten. En er kunnen, praktisch gesproken, ook hoogte zijn in uw hart, waar afgoden gediend worden. En dat zijn misschien niet bepaald beelden, hoewel bij de mannen vaak door beelden een afgod gecreëerd wordt in het hart. Vrouwen worden vaak verleid door wat ze horen, mannen door wat ze zien. Kan het in Nederland vooral het geval zijn met, ik noem het maar de drie grote afgoden in Nederland. Dat is geld, opleiding en seks. En die drie alleen, denk ik, ja, raakt al 80% van de afgoderij in de meeste mensenharten. De vraag is in de praktijk, hoe zoekt u de Almachtige God? Misschien bent u niet eens opnieuw geboren, u bent misschien heel kerkelijk, maar niet opnieuw geboren. Zoekt u het aangezicht van de levende God? Of zegt u, ik vertrouw eigenlijk nog altijd op mijn eigen gerechtigheid, in plaats van alleen op Gods gerechtigheid, de Heer Jezus Christus? Het kan misschien zijn dat u nog allerlei rituele handelingen heeft, meditaties doet op bijzondere plaatsen. Ik zie het vaak dat mensen hier een pelgrimspad voorbij lopen, dat loopt naast ons huis. Die gaan naar Einsiedeln, een plaats in Zwitserland waar de Zwarte Madonna staat. Die gaan naar Santiago de Compostela, dat is een plaats in Portugal, waar het zogenaamde gebeente van Jacobus zou liggen. Naar Rome, jihads naar Mekka, die pelgrimsreizen naar Mekka, naar Tibet, om daar de wijsheid te vinden. De Bijbel zegt, je hoeft niet zo ver te gaan. Je hoeft geen reizen te maken. Het woord is bijzonder dicht bij u. In uw hart en in uw mond. Ieder die de naam des Heren aanroept en met zijn hart gelooft dat God Jezus Christus de doden opgewekt heeft, die zal zalig worden. Je ziet tegenwoordig de hoogte van de afgodenhoogte in de natuuraanbidding. Natuurheilung, de zorg van de omgeving die alle te perken te buiten gaat. Dat de natuur, de dier, de plant, het nog niet uitgestorven, bijna uitgestorven plantje, belangrijker wordt dan de ziel van de mens. De Bijbel zegt, er is slechts één weg tot God te vinden. Niet twee, maar één. Er is maar één ware God, één weg tot de ware God. En Jezus Christus zegt daarin heel duidelijk, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus Christus zegt, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Weinigen. Bent u een van die weinigen? U zegt, ja, ik zou graag tot die uitverkorenen willen behoren, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben. Nou, dat probleem is eenvoudig op te lossen. Het ligt in Jezus Christus. Hij is degene die gestorven is voor uw zonde naar de schrift, begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schrift. Als u hem, Gods uitverkoren zoon, heeft door geloof, dan bent u automatisch ook zelf uitverkoren, want God ziet u aan in zijn uitverkoren zoon Jezus Christus. En hij zegt in Johannes 1 vers 12, zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. God geeft u voldoende geloof om Jezus Christus aan te nemen. Dat kunt u doen van harte en met de mond belijden. Nu we lezen ten tweede in 2 Koningen 18 wat Hiskia deed in vers 4. Hij brak de opgerichte beelden. Tegenwoordig is onze samenleving zeer door beelden beïnvloed. Beelden in de media, het internet, de televisie, het tijdschrift, het zijn beelden. En het zijn vaak ook afgodenbeelden. Waarop vertrouwt u? Misschien is het op relaties met uw vriend, vriendin, ouders, kinderen. Als die belangrijker worden in uw hart, als uw persoonlijke relatie met Jezus Christus, is er al sprake van een afgodenbeeld. Verzekeringen, heden ten dagen. Allerlei levensverzekeringen die men wil afsluiten, om zich maar voor mogelijke calamiteiten te verzekeren. Probleem is, als die verzekeringen pleiten gaan, Ja, waar moet je op vertrouwen? Geld, zeg maar. Ja, geld. En geld wordt minder waard. Nou zeggen ze, dan ga ik goud of zilveren munten kopen. Dat wordt meer waard. Wordt tegenwoordig ook, die koers wordt heel kunstmatig laag gehouden. Ja, de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Niet het geld op zich. De zucht naar het geld is de wortel van alle kwaad. Waarop vertrouwt u? Religiositeit. Ja, ik wil graag heel religieus en dat doet me goed. Ja, maar religie kan ook een afgod zijn. Sterker nog, de mensen die Jezus Christus gekruisigd hadden, waren zeer religieuze mensen. Van de enige ware religie met de enige ware schrift. Maar ze kruisigden wel de Messias. Mag ik u een voorbeeldje geven daarvan? Jezus Christus waarschuwt hen al in het begin van zijn bediening in Johannes hoofdstuk 5, vers 39. En daarin lezen we: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Misschien bent u zo iemand die wel de schrift onderzoekt, kennis heeft, maar nooit persoonlijk in geloof tot Jezus Christus is gekomen. De Bijbel zegt heel duidelijk tot u dat de Heer u belooft: ik zal u nooit verlaten en nooit achterlaten. Hebreeën 13 vers 5. Het derde punt wat Hizkia doet in vers 4, is dat hij de bossen uitroeide. Maar de bossen, dat is een groep van terebinten, en die dienden als offergebieden voor de heidense volken rondom Israël. Maar heden ten dagen heb je ook die zogenaamde heilige bossen. Maar je hebt het een beetje in de moderne natuurgebieden. Maar je hebt heel wat mensen die hebben die, ik neem het dan, die dode Christussen, die crucifixen, in de natuur staan. En eromheen staat vaak een haagje met bomen. Dat zijn bomen die daar geplaatst zijn als heilige bomen rondom deze. Het is niet de dode Jezus, het is een dode Nimrod. Die als Jezus daar neergezet wordt. En dat betekent in de praktijk dat opwekking begint vaak met de verwoesting van uw eigen heidense ideeën, voorwerp, cult, objectaanbidding en gedachten. U dient gereinigd te worden door het woord van de levende God. Toen Paulus in Handelingen hoofdstuk 19 in Efeze preekte, dan lezen we in vers 17 van Handelingen 19, en dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vrees over hen allen, en in de naam des Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele degenen die geloofden, kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Vele ook degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. Berekenden de waarde derzelf en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Er werden ijdele kunsten gepleegd. Nou, wat kan zijn? Het zesde en het zevende boek van Mozes, dat zijn toverboeken. Zo'n boek alleen in huis, dat gebeurde vreemdste dingen mee. Niet dat die boeken door Mozes geschreven zijn, maar zo worden ze genoemd. En het origineel werd mij verteld, ligt in het Vaticaan. Talismannen. Dat kunnen eenvoudige bijgelovige poppetjes zijn die je in de voorraad van je auto ophangt. Amuletten die je aan jezelf hangt met erbij een spreuk. Bepaalde sieraden met sterrenbeelden, magneten, heilstenen, astrologie. Mensen die altijd naar de laatste astrologische ideeën, de libellen of de magiet, of hoe heet het, die bladen kijken. Toverij, magie, esoteriek, wijze, witte magie. Hè, dat mensen dus een bepaalde vloek, of je krijgt een bepaalde zegen over iets, door witte magie toe te passen. En nogmaals, als u daarmee beeft ingelaten, dient u één ding te doen, dat als zonde te bekennen, onder het bloed te brengen. En alles wat u daarmee opgepikt heeft, of het nu sieraden zijn, beelden zijn, kunstwerken zijn, smijt ze weg, verbrand ze, vernietig ze. Maar ga ze niet verkopen om nog eens geld mee te verdienen. We lezen in 2 Koningen hoofdstuk 18, vers 4, het vierde wat Hizkia deed, is hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden en hij noemde ze Nehushtan. Het goede is vaak de vijand van het beste. En hier zien we eigenlijk dat er heel wat goede mannen geweest zijn die de waarheid hebben uitgedragen. Vaak hebben ze een grote prijs betaald. Een Luther, een Zwingli, een Calvijn, een Wesley, een Spurgeon. Het begint met evangelisatie. Het evangelie werd gepreekt. En dan komen mensen tot geloof en dan moeten ze geleerd worden. En dan zou je eigenlijk moeten stoppen. Maar dan komt de derde fase. Die komt de fase van cultuur. Men wil vaak geaccepteerd worden door de wereld. Dan komt de vierde fase, de afval. En dan sluit de reiziger weer met dat je in het heidendom terug bent waar het evangelie moet gebracht worden. Naar Nederland is dat met Luther en Calvijn en dergelijke. En de Baptisten zo'n 500 jaar geleden. Wat zie je tegenwoordig? Alle groepen zijn in afval. En het beste bewijs is dat ze zich dit boek, de Heilige Schrift, de Statenbijbel, niet meer ernst nemen. En dat aan de kant schuiven. En dan moet de Heer iets nieuws gaan beginnen. Nou, we hoeven de Bijbel niet nog eens een keer te vertellen. God heeft maar één Bijbel geschreven. Die Bijbel blijft onveranderlijk. Nee, wij moeten veranderen. Onze houding tegenover dat boek dient te veranderen. Dan kan God door zijn genade iets gaan uitwerken. We zien vervolgens ten vijfde. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls. Niet de God van Mohammed, van de Arabieren, van de Europeanen. Nee, de God van Israël, de Heere, Jehovah God. Als u zegt, ik wil graag gered worden, wat moet ik doen? Heel eenvoudig, u dient het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, aan te spreken. En te weten dat op grond van geloof kan u gerechtvaardigd worden. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zich kan roemen voor de levende God. Met andere woorden, als u zich bekeert, betekent dat u niet meer vertrouwt op die afgoden, maar alleen op de levende God. Doe alle hindernissen weg die u weerhouden, de vertrouwen voor de redding van uw ziel, alleen op de Heere Jezus Christus te stellen. U zegt, ja, maar wat is dat dan? Betrouwen. Betrouwen. Betrouwen is dat je zegt, ik kom van 10 uur werken naar huis. Ik heb veel fysieke arbeid gedaan, ik ben moe, ik zou graag hier op deze stoel willen zitten. Als u zich met uw hele gewicht erin plaatst, toont u aan dat u die stoel volkomen vertrouwt. Nou, hier wordt de Heer genoemd, hier wordt niet Allah genoemd. En ik zeg dat met nadruk, want Allah is niet eens de naam van een God, dit betekent gewoon in het Arabisch de God. Dus als je dan zegt tegen iemand, hoe heet je God? Dan zegt hij de God, dus het is geen eigen naam. Zelfs tegen een mens zegt, ja, hoe heet u? Ja, mijn naam is de mens. Ja, dat is geen naam, de mens. Wat is je naam? Nou, de mens. Dat is een titel. Zie de mens, zei Pilatus tot Jezus Christus. 2 Korinthe 4 vers 4, daarin lezen we dat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelogen, omdat hen niet bestralen de verlichting waar het evangelie de heerlijkheid van Christus. De duivel wordt de God genoemd, de God van deze wereld. Johannes hoofdstuk 5 vers 23 zegt, opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Dus alle die de Zoon van God niet eren, dat is Jezus van Nazareth, die eren de Vader niet. Dat zijn 1 miljard moslims, 1 miljard katholieken, die eren de Zoon helemaal niet. Die hebben een valse Jezus, een andere Jezus, die ze opeten bij de mis om zondag om 12 uur. Dat is een andere Jezus. Onze Jezus is eens en voor altijd gestorven. Zij kruisen hem elke zondagochtend opnieuw. Dan gaan we naar het zesde punt. En daar lezen we dat hij kleefde de Heere aan. Hem aankleven. Vast aan hem houden. En dat is een zaak van het hart. Alles wat er tussen u en de Heer komt, is zonde. Als er iets belangrijk is aan die persoonlijke relatie met Jezus Christus, is het een zonde. De Heer is een ijverige God, een jaloers God en hij wil uw hart voor hemzelf hebben. Alles wat belangrijker is dan die Bijbel, is ook een afgod. Die Bijbel dient het belangrijkste boek, object te zijn in uw leven. En u dient zich elke dag met dat woord uit elkaar in een ander te zetten. Het laatste wat van Hiskia als voorwaarde voor de opwekking wordt genoemd, is einde van vers 6. En hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden. Hij deed Gods geboden. Bijzonder belangrijk. Nou, we weten dat een mens kent zijn zonde uit de wet. Een mens kan zich hernieuwd tussen met een onmogelijk voor God rechtvaardigen, anders heeft de kruisdood van Christus geen betekenis meer. Jezus Christus kwam om de wet te vervullen voor u. En al zo, hoewel hij vervult dat, toch tot zondebok gemaakt te worden, omdat hij stierf niet alleen voor u en mij, maar ook voor de fariseeën, de schriftgeleerden, voor Barabbas, voor de moordenaar aan het kruis die lasterde. Hij heeft voor alle op het kruis gestorven, heeft alle zijn, voor alle zijn bloed gegeven. Nou, ik mag u nog graag een kleine handreiking doen als het gaat om praktische hulp. Hoe nou die geboden God dus Gods dagelijks te houden? En dan gaan we naar het boek Ezra, hoofdstuk 7. Ezra, hoofdstuk 7, vers 10. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Hier is een schriftgeleerde. Het eerste is dat hij zijn hart richt. Hij bereidt zijn hart voor in het gebed elke ochtend. En ten tweede, de wet des Heren te zoeken. Dat betekent, je zoekt Gods woord, je zoekt Gods wet. Je probeert het te begrijpen, je neemt tijd om het te lezen. En dan gaat hij dit uitleggen. Om in Israël te leren, dat is belangrijk. Getuigen van wat je gezien en gehoord hebt in Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Hè? Nogmaals, dat kunnen ook hartszonden zijn. Hè? Een man zal een vrouw niet aanzien om haar te begeren. Dat is een hartszonde als je dat begaat. Dus we zien hier het gebed, het hart wordt gericht. De wet is hier te zoeken, de schrift wordt onderzocht. Te doen, hoe dit in de praktijk toepassen. En het gaat om getuigen dat je, in dit geval Israël leert de inzendingen en rechten te houden. Nou, dat zijn een paar voorbeelden van dingen die u kan doen om Gods zegen te verkrijgen. Nu is de vraag, wat waren de gevolgen van die hervorming, van die reformatie onder koning Hiskia? Nou, we lezen in vers 7. Sommige van de kinderen Israël, van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netteniem togen op naar Jeruzalem het zevende jaar van de koning Artaxasta. Pardon, ik ben hier bij de valse, ik ben bij de Ezra 7 vers 10. Ik moet even teruggaan naar 2 koning 18. En daar zien we als eerste dat de Heere met hem was, vers 7. Dat is het allergrootste compliment wat een christen kan krijgen. Dat mensen zeggen, de Heer is met hen. Ik was jaren geleden, ik denk zo'n 20 jaar geleden in Zuid-Korea in de zomer. En ik was met een soort uitwisselingsprogramma om wat christelijke studenten daar te ontmoeten. En die fijne studenten, Hanyang Universiteit, Seoul, Korea. Maar het probleem was dat ze voetbal speelden. En ze wilden graag tegen de professionele team van voetbalteam van de universiteit spelen. Die waren veel beter, die jongens, dan die van ons. Die christenen, ik speel ook mee. Maar, toen zei ik uiteindelijk, ja, wij willen niet tegen jullie voetballen, of zo rond een uur of twee uur smeren. Het bloed heet daar 40 graden boven nul. En die Koreanen dachten van, ja, waarom niet? Het bleek nou. Toen zei van die jongens, ja, de reden dat niet tegen jullie voetballen is, jullie hebben de God van hemel en aarde aan jullie zijde. Als het gevaarlijk wordt en te heet wordt, hij zorgt voor jullie, maar wij hebben geen God die ons beschermt. En dan zullen wij doodgaan, mogelijkerwijze. Dat risico willen we niet lopen. Dus omdat jullie God aan je kant hebben, dan gaan we niet tegen jullie voetballen. Ook al hebben we een veel betere conditie. En waren ze natuurlijk ook veel betere voetballers. Want ze spelen niet in het verkiezingsteam van de universiteit. Het tweede wat we zien in vers 7 is dat van Hiskia wordt gezegd, overal waarin hij uittrok, handelde hij kloekelijk. slim, wijs. Hij wist wat hij diende te doen in de juiste tijd. Dat is heel belangrijk voor u als christen de laatste dagen. Weet u wat de Heer van u vraagt om te doen? En dan lezen we in vers 7 aan het eind. Hij viel af van de koning van Assyrië en dat hij hem niet diende. De koning van Assyrië is in het huidige Irak, het noordwesten van Irak, tussen de twee grote rivieren Eufrat en Tigris, Mesopotamië heet dat, tussen de rivieren. Maar wat belangrijk is, is dat de Assyrië wordt vaak vergeleken met de Antichrist, wordt de Antichrist genoemd, de Assyriër. En hier zien we dat de machtigste koning toen de tijd was, de koning uit Assyrië, Hiskia stelt zich tegen hem, want hij vertrouwt de levende God. Hij kleefde de Heer aan, vers 6, weet niet van hem na te volgen. Dus hij heeft ook de moeite om zich tegen de koning van Assyrië te stellen. Een hele wrede koning met wrede oorlogstactieken. En de Antichrist wordt ook de Assyriër genoemd, een beeld van de mensenzonde in Rome. Het laatste wat ik wil noemen is in vers 8. Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe en naar landpalen van de wachttoren af tot de vaste steden toe. Maar de Filistijnen, in de dagen heden ze Palestijnen, was een volk in de westkust van Israël, waar nu Gaza is, Gazastrook is. En de afgod van dit vreemde volk, het was een Hamidisch volk, uit Afrika, was Dagon. Dagon was een visgod, half mens, half god. En de idee van de mythologie was dat Nimrod, de dertiende van Adam, de grote rebel, die de afgodendienst en de satansdienst is begonnen en door zijn grootoom Sem werd gedood, dat deze Nimrod zijn moeder trouwde, ze werd de koningin van Babylon, en uiteindelijk werd hij dan gedood door zijn grootoom Sem, en hij zou in het water gevlucht zijn, en vandaar heb je dan Dagon, half vis, half mens. De huidige paus is niets anders dan een hoge priester van Dagon. Dat is ook de reden waarom de paus zo uitstekend samenwerkt met de Palestijnen tegen het Joodse volk. En we zien hier, de Filistijnen zijn een beeld, een type van de kerk van Rome, het Rooms-Katholieke volk. En die worden geslagen door Hiskia. Dit systeem is natuurlijk een vijand van bijbelgelovige christenen en van Joden. Daar moet je zeer van onder de indruk te zijn, want dit systeem is ontzettend machtig in de laatste dagen. Alle grote koninklijke en regeringsleiders in West-Europa, al waarschijnlijk ook van grote Oost-Europa, zijn onder de autoriteit van deze vrouw. Ze wordt een hoer genoemd in Openbaring hoofdstuk 17. Ze zit op een stad van zeven heuvels en ze regeert over de koningen van de aarde. En er zal een groot halleluja uit de hemel komen als dit systeem wordt verwoest door Jezus Christus zelf. En u als gemeente die met hem komt naar de aarde. Nou, dat is een hele korte overzicht over deze man Hiskia. Zeven dingen die hij diende te doen. Vier dingen die God laat God hem zegende over zijn arbeid. En als u zegt, ik wil graag een zegen Gods over mijn leven hebben, dan moet u beginnen met te werken. Dan moet u beginnen met tijd te nemen om de levende God te zoeken. Elke ochtend zijn woord te nemen, te getuigen en één vraag te stellen. Naar uw gebed en uw Bijbel lezen. Heere, wat wilt u dat ik doe? Als u daarin volhardt, dan mag u er zeker van zijn dat als u de Heer van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten, hij zal zeggen, hij wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, kom in tot de heerlijkheid van uw Heer. Mogen die u helpen en zegenen om de dingen uit uw hart en uw leven te doen die niet recht zijn, die zondig zijn, daarmee te breken op grond van het bloed van Jezus Christus. Dat uw naam ook hierdoor verheerlijkt mogen worden. Dat vragen we u in de naam van uw Zoon. Amen.